Goedemorgen, luisteraars. Meditatie nummer 50 gaan we voor u lezen. Alles verlaten? Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heere, maar die afwijkt in zijn wegen, veracht hem. Hopende en christen komen opnieuw tot een gesprek met onkunde. Het gesprek dat ontstaat tussen hopende en onkunde is het tegengestelde van het voorgaande stuk. Onkunde, een man die de weg naar Sion bewandelt, in de stellige verwachting dat hij in die stad, in die grote Godstad, eerlang zal aankomen, want hij voedt zich met de hoop des hemels en hij spreekt ook van genade. Bunyan geeft dit gesprek op een zeer ernstige wijze weer. In het vorige gedeelte werd het kostelijke stuk behandeld van die zo luisterrijke openbaring van Jezus Christus. Dat was een teer stuk. De opwekking om bij de Heere vol te houden, dat gedurig, dat ons als het ware in de oren klonk. Gedurig maar aan de troon van Gods genade blijven bedelen, dat is de weg die de Heere aanbeveelt. Ook al wilde hij zelf opgeven, maar daar slaagde hij niet in. Niet omdat hij vasthield, maar omdat hij ondanks alles vastgehouden werd. Een vastgehouden zijnde mocht hij aan de troon van Gods genade blijven liggen. Wat een onderwijzend, maar ook een bemoedigend stuk. Vergeet het niet voor uzelf en vergeet het ook niet voor anderen met wie u nog eens spreken mag. En spoor ze dan telkens maar aan om het in deze weg van de Heere te verwachten. Om te wachten totdat hij genadig wil zijn. Want de Heere komt op zijn tijd. Als wij denken dat hij niet meer komt, als er rondom duisternis is, behaagt het de Heere zelf om te spreken. We hebben dat gehoord, nu komt er een gedeelte waarin ook over Jezus, over genade en over de hoop des hemels gesproken wordt. Maar waarin nu juist die openbaring ontbreekt. Bunyan laat ons dit zo duidelijk zien als hij de man die daar niet van weten wilde zo ernstig waarschuwt, opdat hij zich met zijn ingebeeld geloof niet zou bedriegen voor de eeuwigheid. Dit gedeelte is dus als het ware het tegenovergestelde van het vorige. Het ene teerbemoedigend en het andere waarschuwend. En nu zullen de oprechten om zo'n waarschuwing verlegen zijn. Die keren ermee tot zichzelf in en zeggen: Heere, bewaar me voor zelfbedrog. Hen dringt het te meer om het van de Heere te begeren, zoals we in het voorafgaande overdachten. Het deed mij zien dat de gehele wereld, niet tegenstaande haar gerechtigheid, verdoemelijk is, en wat er verder volgt in een korte, bondige samenvatting van wat de vrucht is geweest van hetgeen de Heere aan hopende gegeven had. Hij deed hem zien dat de gehele wereld, met alles wat ze heeft, ook met alle gerechtigheden waarin ze roemt, namelijk buiten deze gezegende Christus, voor God verdoemelijk is. Het deed hem als het ware des te meer het ledige, het ijdele, het vergankelijke zien. Het is zoals Paulus zegt: ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Toen Christus aan zijn hart geopenbaard was, heeft hij des te meer gezien dat alles buiten hem, ook onze godsdienst buiten hem en al wat we in de godsdienst buiten hem zoeken, voor eeuwig tekort is. En dat is ook een punt om te overdenken, want wat is er soms veel wat mensen buiten Christus in een stuk van rechtzinnigheid overeind wil houden en waarmee ze heimelijk voor God een bestaan zoeken. O, heimelijk er soms ergernis aannemende dat die ene naam, tot zaligheid aangeprezen, hen aangewezen wordt. En toch, al onze beste werken, godsdienstige werken, ijver, rechtzinnigheid, en ik zeg dat niet in een honende zin, Integendeel, maar uit liefde, alles wat buiten Jezus is, schiet voor de eeuwigheid tekort. Wat moesten we er elkaar toch gedurig op wijzen? Hopende ziet dat de gehele wereld, zo staat er, niet tegenstaande haar gerechtigheid, en daarbij denkt hij natuurlijk aan de godsdienstige wereld, voor God verdoemelijk is. Ik was beschaamd en ik maakte me ook verlegen over het besef van mijn onwetendheid. Hij zegt, eigenlijk ben ik toch een dwaas geweest, want nooit tevoren, wat ik ook meegemaakt heb, heb ik ook over de wereld gelopen, hoe ik ook over de wereld gelopen heb, met vragen bezet geweest ben, bedelend naar de Heere ben uitgegaan. Nooit tevoren was er een gedachte in mij geweest die mij zo de schoonheid van Jezus Christus toonde. Daarmee zegt hij, o Heere, wat ben ik toch altijd langs u heen gegaan. Zeker, dan weet hij, de Heere is er ook voor mij. Maar mijn onwetendheid veroordeelt me, beschaamt me, maakt me verlegen. Want dan kan het zijn dat het hem schijnt alsof de predikers van Gods woord anders prediken dan ze tevoren gedaan hebben. Als hij hem dan Christus en zijn dierbaarheid hoort uitstallen, dan kan het hem toeschijnen alsof hij het nooit eerder hoorde. Alsof er een nieuwe prediking plaatsvindt als Christus aan hem in de heerlijkheid van zijn middelaarsverdiensten, in zijn schoonheid en begeerlijkheid wordt voorgesteld. Dan is hij verlegen dat hij tevoren daar zo onwetend van was. Heere, wat ben ik toch onwetend, dat ik toch geen acht geslagen heb op uw woord en op hetgeen u me liet prediken. Kortom, de genade brengt niets in de hoogte, dat beluisteren we er wel in, maar de genade geeft een hart dat ook een ander het heil des Heeren gaat gunnen. En de genade doet in ootmoed voor de Heere buigen, maakt klein. Er zijn zoveel uitdrukkingen onder de vromen gangbaar. Reken ze maar tot de talen Kanaans, als we dat zo eens mogen zeggen. Genade maakt geen grote mensen met de borst vooruit, maar genade maakt kleine mensen, maakt ootmoedige mensen, maakt verlegen mensen. Hoe meer men van genade ontvangt, hoe kleiner men voor de Heere wordt. En daarin boven staat er, het deed mij een heilig leven lief krijgen. Dan zou hij willen leven voor de Heere, nooit meer willen zondigen. Dan zou hij in die wegen van God willen gaan met zo'n oprecht hart. Heere, voor altijd van de zonde af, om u te beminnen, te vrezen, te dienen, lief te hebben, kortom, u te volgen over bezaaide en onbezaaide wegen. Zekere mens krijgt zichzelf weer terug. Hij komt er heus wel achter wat er nog van de zonde in hem over is. Maar daar ligt een nieuw beginsel en dat nieuwe beginsel doet hem belijden, doet hem uitspreken. Hartelijk, hartelijk zal ik u lief hebben. En dat meent hij zo, dat is ongeveinsd, want dan gaat zijn hart ook hartelijk naar de Heere uit. Alles voor de Heere over hebben, al moest hij zijn leven en zijn bloed voor hem vergieten. Op dat ogenblik is hij daartoe geheel gewillig, volgaarne bereid. Nu komt er een ander stukje, een tegenstukje, ook onderwijzend. Toen zag ik in mijn droom dat hopende omkeek en onkunde achteraan kwam die zij achtergelaten hadden. We weten, we zijn die man al eens eerder tegengekomen en toen is er een gesprek gevoerd dat niet veel opleverde. Zie, zegt onkunde tot Christen, hoe ver die jonge man achter ons blijft. Ja, ja, zegt Christen, ik zie hem wel, maar hij geeft niets om ons gezelschap. Hij heeft er geen behoefte aan, wil hij daarmee zeggen. Doch, antwoordde hopende, ik geloof dat het hem geen kwaad zou hebben gedaan als hij hier gelijke tred met ons gehouden had. In het licht van de gesprekken die er gevoerd zijn, bedoelt hopende, zou het hem geen kwaad gedaan hebben als hij eens gehoord had van deze dingen die de Heere te ondervinden geeft. Dat is waar, zegt Christen, ik wed. Niet dat we wedden mogen, dat moeten we hier niet uit opmaken als Bunyan dat hier zo aanhaalt. Het is een zegswijze uit zijn tijd en komt in Engeland nogal veel voor. Ik wed dat hij er anders over denkt. Hopende, dat geloof ik ook, doch laat ons even op hem wachten. En dat deden ze. Het is goed het gezelschap van de heiligen te zoeken en met hen om te gaan. Maar het is ook goed als men een ander ziet en weet van zijn weg, van zijn gedachten, om hem niet aan zichzelf over te laten. Om toch nog aan zo'n mens een boodschap als van de Heere te geven. Dat is als het ware de zin van dit stukje. Want ze laten die man niet aan zijn lot over. Ze zeggen niet, die man hebben we al eens eerder ontmoet en we weten hoe hij erover denkt, waarheen hij koerst, op welk kompas hij vaart en naar ons oordeel misleidt hij zichzelf. Dat alles wetende voelen ze zich toch gedrongen om op die man te wachten, om uit liefde nog eens een woord tot hem te spreken, een woord tot zijn behoud, ware het mogelijk, zodat Christen wachtende hem aanspreekt. Kom aan, waarom blijft u zo achter? Onkunde antwoordt, ik vind het aangenaam om alleen te wandelen, zelfs veel aangenamer dan in gezelschap, tenzij dat het mij bevalt. Dat gezelschap vanzelfsprekend. Daarop zegt Christen tot hopende, heb ik het u niet gezegd dat hij ons om ons gezelschap niet geeft? Doch hoe het zij, laat ons op deze eenzame plaats de tijd met praten verdrijven. En zich tot onkunde wendende, zegt hij, kom, hoe gaat het? Zo staat er, hoe staat het thans tussen de Heere en uw ziel? Het gesprek gaat aanstonds niet over onbelangrijke en onbenullige zaken. Nee, hoe staat het tussen de Heere en uw ziel? Dat is een vraag die we toch in de ontmoeting elkaar telkens zouden moeten stellen. Man, vrouw, vader, moeder, kinderen, misschien met enige andere bewoordingen, maar laten ze mogen gewaar worden dat het belang van hun ziel u weegt, u drukt. Laten zulke gesprekken toch niet geheel en al uit uw leven verdwijnen. Wel antwoord onkunde, ik hoop van goed, want ik ben voortdurend vervuld met goede overwegingen die in mij oprijzen om mij te vertroosten onder het gaan. U merkt het, hij is niet zo ontevreden over zichzelf. Als u met deze onkunde dezelfde tevredenheid koestert, dan zouden we willen zeggen, wees dan gewaarschuwd. Want genade maakt een mens niet zelf genoegzaam. Die doet hem altijd weten hoe arglistig het hart is. Die maakt hem niet zo tevreden over zichzelf. Maar hier vindt u een man die niet ontevreden is, want hij is nogal vervuld met goede overwegingen. En als hem gevraagd wordt wat voor overwegingen het zijn, antwoordt hij, wel, ik denk over God en de hemel. Ook zo mooi gezegd en zo waar. Gods volk denkt niet zo vaak aan de hemel. U moet me goed verstaan. Niet dat de hemel helemaal uit hun begeerte zou verdwijnen, maar toch, de zaak waar het over gaat, is niet in de allereerste plaats de hemel. Maar u vindt dat telkens zoals bij tijdgeloof. U herinnert u die man die toen Christen nog maar pas uit de stad des verderfs gevlucht was, met hem in de poel moedeloosheid terechtkwam, die graag over de hemel praatte en over hoe het daar zou zijn en wanneer ze daar zouden aankomen. En ook hier wordt er dadelijk over God en de hemel gesproken. Christen antwoordt, over God en de hemel. Dat doen de duivelen en de verdoemden ook. Al is het dan dat ze spreken over God met grote ergernis. En als ze over de hemel spreken met diepe spijt, als zij rouw bedrijven en van nijd hun tanden knersen, omdat het goed dat God de zijnen doet deelachtig worden aan hen voorbijgaat. Toch, zegt Christen, zegt onkunde, ik denk aan hem en ik verlang naar hem. Maar Christen met hem omgaande zegt, zo doen er velen die er desondanks nooit zullen komen. Want, en dan haalt hij een tekst uit het Spreukenboek aan, de ziel des luiaards is begeerig, doch daar is niet. die luiaard zou overal wel in willen delen. Dit willen bezitten en dat willen bezitten, maar hij is wars van werken. Wars van werken en daarom is hij overal vervreemd van. Als we dat nu eens geestelijk overbrengen, dan wil hij met het oog op de luiaard zeggen, dat is degene die de ware geestelijke werkzaamheden ontbreekt. Dat hij de weg die de Heere heeft bevolen en heeft voorgesteld niet waarneemt en daarom ook niets zal bezitten. U zult misschien zeggen, het is toch niet de vrucht van onze inspanning, maar van Gods genade. Dat is ongetwijfeld waar, dat zijn we hartelijk met elkaar eens. Maar aan de andere zijde zegt Gods woord duidelijk genoeg op veel plaatsen dat we ons in de weg der middelen zullen stellen en de gelegenheden die de Heere geeft met vlijt en ijver zullen waarnemen. Wel nu, de ziel des luiaards is alleen begeerig. Doch, zegt onkunde, ik denk aan hem en ik verlaat alles voor hem. Dan komt er een bestraffend woord. Christen zegt, dat betwijfel ik, want alles te verlaten, dat is een zaak, dat moeten we niet te gauw zeggen. Alles verlaten. We kunnen misschien wel veel verlaten hebben, maar heimelijk toch nog het een en ander erg stevig in onze handen zoeken te houden. Alles verlaten is een harde zaak, ja, een hardere zaak dan velen zich bewust zijn. Doch, hoe bent u overtuigd geworden dat u alles verlaten hebt voor God en de hemel? Hoe weet u dat? Nu moet u dit gedeelte eens lezen en vergelijken met het vorige. Want die stukken horen bij elkaar. We hebben gehoord van hopenden die na de openbaring van de Heere Jezus Christus de nietigheid van de wereld gezien heeft, toen hij alles voor de Heere heeft overgekregen. Ja, alles schade en drek geacht heeft om de uitnemendheid van de kennis van Christus. O, daar wist hij van. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, alles kwijtgeraakt, niets is er van overgebleven. Maar Jezus verkoren, die zich in mijn leven geopenbaard heeft. En dan vindt u hier een man die zegt, ik verlaat alles voor hem. Maar dan vraagt Christen, hoe weet u dan dat u alles verlaten hebt? En onkunde antwoordt, mijn hart zegt het mij. En dan vindt u hier dat wijze woord, dat woord van de spreukendichter, die op zijn hart vertrouwt, is een zot. Misschien zegt u, moet men nu zo met een mens omgaan? Moet men dan altijd alles van zo iemand in verdenking brengen? Elk woord wat hij zegt, is dat niet een wat harde benadering? We hebben zo even van dat tere gehoord, is dit nu niet een beetje hard? Het schijnt hard. Maar het is niet hard, als het uit liefde gebeurt. Dat kan misschien hard overkomen, maar als u weet wat het oogmerk is om een ziel in een rechte weg te leiden, dan mag het hard in uw oren klinken. Maar de oprechten zeggen ergens in de psalmen, de rechtvaardigen bestraffen mij, het zal olie des hoofds zijn. O, die begeerte een eerlijke behandeling van zijn ziel, die wil niet haastelijk de handen opgelegd zijn, die wil niet geprezen worden, terwijl hij misschien zichzelf bedoelt. Hij zegt liever, als u meent dat ik op een dwaalweg ben, behandel me dan toch recht, want het gaat op die grote, op die ontzaglijke eeuwigheid aan. Onkunde zegt, dat wordt gezegd van een boos hart, doch het mijne is goed. Christen vraagt, hoe bewijst u dat dan? Onkunde antwoordt, ik vertroost mij met de hoop des hemels. Christen gaat voort. Dat kan voortkomen uit arglistigheid, want het hart van de mens kan hem troosten met de hoop op iets waarvoor hij nog geen grond van hoop heeft. Een mens kan zichzelf wel wat inbeelden. Maar onkunde zegt, doch mijn hart en leven stemmen overeen en daarom is mijn hoop wel gegrond. Wie heeft u gezegd, vraagt Christen, dat uw hart en uw leven overeenstemmen? Onkunde antwoordt, mijn hart zegt het mij, hoort u hoe in dit stukje die mens zich telkens op zijn eigen hart verlaat? Dan zegt Christen: vraag mijn vriend eens of ik een dief ben. Uw hart zegt het u. Als het woord van God in deze zaak geen getuigenis geeft, elk ander getuigenis is dan van geen waarde. Hij bedoelt: het komt er maar op aan wat de Heere van mij gesproken heeft. Laat een vreemde u prijzen en niet uw mond. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot, zegt de schrift. We hebben de vorige keer van hopende heel wat anders gehoord. Die kon het nergens anders mee doen dan wat de Heere zelf tot hem sprak. O Heere, was zijn gebed, wilt u uw zoon aan mij openbaren? En zo lezen we van de heiligen: zeg gij tot mijn ziel. We moeten het van de Heere horen. Geef u eens getuigenis door uw lieve woord aan mijn hart. Want daarop wijst Christen: alleen het woord van God geeft getuigenis. Maar, antwoordt onkunde, is het dan geen goed hart dat goede gedachten heeft? En is dat geen goed leven dat overeenkomstig Gods geboden is? Ja, antwoordt Christen dan, dat is wel een goed hart dat goede gedachten heeft. En dat is wel een goed leven dat overeenkomstig Gods geboden geleid wordt. Maar het is iets anders dit werkelijk te hebben of het zich alleen maar te verbeelden. Wel, wat noemt u dan goede gedachten en een leven overeenkomstig Gods geboden? En dan komt het. Christen zegt: er zijn goede gedachten van verschillende soort. Gedachten aangaande onszelf, gedachten aangaande God, gedachten aangaande Christus en gedachten aangaande andere dingen. En wat zijn dan die goede gedachten aangaande onszelf, vraagt onkunde. Wel, dat zijn die met Gods woord overeenstemmen, is het antwoord. En wanneer stemmen onze gedachten dan met Gods woord overeen? En dan krijgt u het, luisteraar, en leg daar eens uw hart eens bij als het over u, over mij gaat, of u deze gedachten in uw hart wel eens hartelijk omhelst en omgedragen hebt. Er staat: als wij hetzelfde oordeel over onszelf uitspreken dat Gods woord over ons uitspreekt, want dat woord van God zegt van de mens in zijn natuurlijke staat: daar is niemand rechtvaardig, daar is niemand die goed doet. Het zegt ook: het gedichtsel der gedachten is ten alle dagen alleenlijk boos. Het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Welnu, als we dan zo over onszelf denken, dan zijn onze gedachten goed aangaande deze zaak, omdat ze naar het woord zijn. Hebt u dat wel eens hartelijk beaamd? Heere, in mij is geen goed. Er is niemand die goed doet. Toen u Gods woord over u hoorde vonnissen, hebt u toen wel eens in uzelf als waarheid gevoeld: hier staat mijn beeld. Hier sta ik ten voeten uitgetekend. Hier wordt de werkelijkheid van mijn verlorenheid voor Gods aangezicht getekend. Het gedichtsel der gedachten is ten alle dagen alleenlijk boos. Nu, zegt onkunde, en dan komt het voor de dag, dat ik zo slecht ben, dat zal ik nooit geloven. En daar tekent hij zichzelf mee, dat ik nu zo ben, dat er totaal geen goeds meer uit me voortkomt, en dat ik God nooit ergens mee behagen kan. Dat kan ik niet geloven. O, als we die waarachtige, schriftuurlijke zelfkennis in ons leven ontberen, dan hebben we ook nog nooit enige goede gedachten over Christus en over zijn genade gehad. Christen zegt: daarom had u nooit in uw leven enige goede gedachten aangaande uzelf. Want gelijk het woord een oordeel uitspreekt over ons hart, zo spreekt het ook een oordeel uit over onze wegen. En als onze gedachten over ons hart en over onze wegen overeenstemmen met het oordeel van het woord, dan zijn beide goed, omdat ze daarmee overeenstemmen. Onkunde zegt: verklaar u nader. Wel, zegt Christen, het woord van God zegt dat de wegen des Heren Het woord van God zegt dat de wegen des mensen kromme wegen zijn, niet goed, maar verkeerd. Het zegt, ze zijn van nature niet op een goede weg en hebben niet gekend. Wanneer een mens nu zo over zijn wegen denkt, ik bedoel, als hij met overtuiging en verootmoediging des harten zo denkt, dan heeft hij goede gedachten aangaande de wegen, omdat zijn gedachten met Gods woord overeenstemmen. Dan vraagt onkunde verder, en wat zijn dan goede gedachten aangaande God? Wel, is het antwoord, als uw gedachten aangaande God overeenstemmen met hetgeen wat het woord van God zegt, dat is als we over zijn wezen en zijn eigenschappen denken, gelijk het woord heeft geleerd, waarvan ik nu niet breedvoerig spreken kan. Maar om van hem te spreken met betrekking op ons, hebben we dan rechte gedachten aangaande God, als we denken dat hij ons beter kent dan wij onszelf, en dat hij de zonde in ons zien kan, wanneer en waar. Dat wil dus zeggen, als wij een gevoelen van Gods alwetendheid in ons omdragen. Wanneer wij denken dat hij onze heimelijke gedachten kent en ons hart met al zijn diepte steeds weer voor zijn ogen open ligt, ook als we bedenken dat al onze gerechtigheid maar stank in zijn neusgaten is, dat hij het daarom niet kan dulden ons voor hem te zien staan met enige vertrouwen, zelfs op onze beste daden. Maar, zegt onkunde, meent u dat ik zo dwaas ben te denken dat God niet alwetend zou zijn, of dat ik tot God zou willen gaan, vertrouwende op mijn beste daden? Maar wat is dan uw mening, vraagt Christen. En onkunde antwoordt, om kort te gaan, dat ik in Christus geloven moet tot rechtvaardiging van de zonde. U zou zeggen, als u dit zo leest, dat die man toch gelijk heeft. Hier sprak onkunde toch niet in tegenspraak met de schrift. Maar luister verder. Christen vraagt, hoe denkt u dat u in Christus moet geloven, als u niet ziet dat u hem nodig hebt? Als u nog uw aangeboren, nog uw dadelijke ongerechtigheden kent, maar dat u een hoge dunk van uzelf hebt en hetgeen u doet, het welk duidelijk bewijst dat u iemand bent die nog nooit de noodzakelijkheid hebt ingezien van Christus' persoonlijke gerechtigheid om u voor God te rechtvaardigen. Hoe kunt u dan zeggen, ik geloof in Christus? Hij bedoelt dus, mens, u hebt nog nooit uw eigen verlorenheid, uw erf en dadelijke zonde recht voor God gezien. En nu praat u wel over Christus en in hem tot rechtvaardiging geloven. Maar hoe zult u hem ooit nodig gehad hebben? O, bedenk dat u zich met deze overwegingen misleidt. Maar onkunde zegt, ik geloof dat evenwel zeer zeker, want ik geloof dat Christus voor de zondaren stierf en dat ik voor God gerechtvaardigd zal worden van de vloek, door zijn genadige erkenning van mijn gehoorzaamheid aan de wet. Of liever, Christus maakt mijn plichten die godsdienstig zijn aannemelijk bij zijn Vader, krachtig zijn verdiensten en zo zal ik gerechtvaardigd worden. Wel, zegt Christen, laat me dan een antwoord geven op uw geloofsbelijdenis. Als eerste, u gelooft met een ingebeeld geloof, want u gelooft dat uw werken door Christus verdiensten aangenaam zullen zijn bij God. Als tweede, u gelooft met een vals geloof, omdat het de rechtvaardigmaking door de persoonlijke gerechtigheid van Christus wegneemt en dat u die op uw eigen gerechtigheid overbrengt. Als derde, dit geloof stelt Christus niet als een rechtvaardigmaker van uw persoon, maar van uw daden en van uw persoon om uw daden wil en dat is vals. En als vierde, daarom, dit geloof is bedriegelijk, ja zo, dat het in de dag van God almachtig u onder de toren zal laten, want waarachtig, rechtvaardig geloof doet de ziel, als bewust van haar verloren toestand door de wet, de toevlucht nemen tot de gerechtigheid van Christus. Als ik zulke stukjes lees, word ik altijd weer blij, want immers, zo hebben de ouden, zo heeft Gods volk het de eeuwen door op de school des geestes leren verstaan. En zo begeer ik dat het in de kerk, in de gemeente, bekend zal worden. Zo begeer ik het voor uw zielen, opdat u zo in Christus tot rechtvaardigheid geloven mocht. Als u bewust geworden bent van uw eigen, uw diepe verlorenheid. Hij zegt, want deze gerechtigheid is niet een daad van genade, waardoor hij tot rechtvaardigmaking uw gehoorzaamheid aannemelijk maakt bij God. Maar ze is zijn gehoorzaamheid onder de wet die u schuldig verklaarde. Toen hij leed en toen hij deed wat van ons geëist werd. En deze gerechtigheid, die gerechtigheid van de Zonen Gods, wordt door het geloof aangenomen. En die ziel met deze mantel bedekt en daarin als onbevlekt voor God voorgesteld, wordt vrijgesproken. Wat, zo vraagt onkunde dan, wilt u ons doen vertrouwen op hetgeen Christus in zijn persoon zonder ons heeft gedaan? Deze waan zou onze lusten de vrije teugel laten, ons toelaten te leven zoals ons goeddunkt. Want wat komt het erop aan? Hoe we leven als we door de persoonlijke gerechtigheid van Christus kunnen gerechtvaardigd worden van alles, als we maar geloven. We gaan daar nu niet te ver op in, maar hier openbaart zich het antinomisme. Hij beschuldigt de oprechten van antinomisme, alsof ze het met de heiligheid, zoals de Heere die eist, niet ernstig zou nemen. Onkunde is uw naam, zegt Christen, en zoals uw naam is, zo bent u ook, want uw antwoord bevestigt dit zeggen. U bent onkundig van wat eigenlijk de rechtvaardigmakende gerechtigheid is, en even onkundig hoe u uw ziel door het geloof van de zware toren Gods behouden mocht. Ja, u bent ook onkundig van de ware uitwerkingen van het zaligmakende geloof in de gerechtigheid van Christus, welke is het hart te buigen en te winnen voor God in Christus, om zijn naam, zijn woord, zijn wegen en zijn volk lief te hebben en niet zoals u in uw onkunde voorstelt. En dan komt de vraag waar ik een streepje onder zet, en daarmee wordt het stuk ook aanstonds gesloten. Hopende zegt, u moet hem eens vragen of Christus ooit aan hem uit de hemel geopenbaard is. Dat moet u eens vragen. Hij praat wel over Christus en over al wat Christus doet, maar weet hij er nu van of Christus ooit aan zijn ziel geopenbaard is? En dan zegt onkunde, wat? Hecht u aan openbaring? Ik geloof dat wat u beiden en alle anderen van uw soort over deze zaak zeggen niet anders is dan vrucht van gekrenkte hersens. Wel man, zegt hopende dan, en dan neem dat toch ook mee. Christus is zo verborgen in God voor de natuurlijke bevatting van alle vlees, dat hij door niemand tot dienst behouden is kan gekend worden, tenzij God de Vader hem aan ons openbare. Dan wijst hij als het ware heen naar wat hij meegemaakt heeft. Daar blijven liggen, totdat het God behaagt die naam bekend te maken. Hij kan er zichzelf niet mee helpen. Hij kon er zelfs niet met alles wat hem gezegd en voorgesteld was, behouden worden. Hij had nodig dat Christus aan hem geopenbaard werd. Ik geloof dat het euvel van velen, ook in onze tijden, zelfs ook onder ons hier en daar, is dat ze van zulk een openbaring, die persoonlijke openbaring van Christus in hun leven, niet weten. Al is het dat ze van Christus spreken. Dan, dat is dan uw geloof, zegt onkunde. Dat spreekt van hem niet te kennen, zonder dat de Heere hem openbaart. Maar niet het mijne. En toch is het mijne, ik twijfel er niet aan, even goed als het uwe, al heb ik het hoofd niet zo vol van grillen als u. Daaruit ziet u dat hij aan zichzelf vasthoudt en aan zijn ingebeeld geloof. Daarop zegt Christen deze woorden: mijn lieve vriend, veroorloof me om nog een woord te zeggen. U moest niet zo lichtvaardig over die zaak spreken, want dit durf ik ronduit te zeggen, evenals mijn waarde vriend gedaan heeft, dat niemand Jezus Christus kan kennen dan door de openbaring van de Vader. Ja, en ook het geloof waardoor de ziel zich Christus toe-eigent, zal het echt zijn, moet door de uitnemende grootheid der sterkte zijner macht in ons gewrocht worden. En van de werking van dat geloof bent u, arme onkunde, nog onkundig, lijkt me. Ontwaak dan en zie op uw eigen ellendigheid en vlucht tot de Heere en door zijn gerechtigheid, die de gerechtigheid Gods is, want hij is God zelf, zult u verlost kunnen worden. Maar onkunde antwoordt: u loopt zo hard, ik kan u niet bijhouden. Ga maar vooruit, want ik moet een weinig achterblijven. Hij laat ze varen, hij zoekt de omgang met zulke mensen niet meer. Hij wil ze ook liever niet ontmoeten, omdat ze te eerlijk met zijn ziel omgegaan hebben. Zult u nooit alleen dit stuk lezen? Want er zijn mensen die dat doen. In het begin heeft Bunyan eerst zo uitvoerig gesproken over hopende. Hij heeft het kleinste opgeraapt en hem bedelend laten liggen, tot het de Heere behaagde zijn naam aan zijn ziel te openbaren. Lees deze gedeelten bij elkaar en houd ze ook bij elkaar. De oprechten kunnen soms door zo'n stuk in veel strijd geraken, als het dan maar een strijd is die hen dichter bij de Heere brengt, dat ze gaan zeggen: ach Heere, openbaar toch uw naam aan mijn hart. En neem dat gebed mee dat u in het vorige hoofdstuk is voorgesteld. De oprechten begeren het, maar onkunde zegt: gegroet vrienden, ik heb u niet nodig, ik houd u niet bij, ik blijf achter. En dan zeggen hopende en christen: dwaas, zijt ge, onkunde, dat ge nog de raad, wel 10 maal u gegeven, wederstaat. Weet dan, als gij zo voortgaat, hoe gij het gelovig zult dragen tot uw eigen scha. Bedenk dit, man, bijtijds, vrees niet en buk, de les goed opgenomen brengt geluk. Maar blijft gij die versmaden, zeg het u, zeg het nu, voor het laatst, het rouwt u, dat betuig ik u. Dank u voor het luisteren.